Wij waren in Romeinen 8 bij de uitspraken over de geest, onder leiding waarvan of van wie wij zouden leven, dan wel wij zouden door de geest wandelen. De geest waarvan gezegd wordt dat hij ons leidt naar zoonstelling, naar een erfenis dus, en bovendien waarvan staat dat hij zelf voor ons bidt, zonder dat dat hardop gebeurt, met onuitsprekelijke zuchtingen. En daarna staat het nog een keer in vers 27. Terwijl hij naar of tot God voor de heiligen bidt. Het is wel aardig, dit soort uitspraken, omdat we hierna in Romeinen 8 alsnog lezen over Christus in vers 34... Romeinen 8, vers 34. Wie is het die verdoemt? Vraag. En het antwoord is: Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Want het zou duidelijk moeten zijn dat de Vader al het oordeel gegeven heeft aan de Zoon. Maar wie zou ons veroordelen? Nou, Christus in elk geval niet, staat er. Want die is degene, hij is degene die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is. Ik ben altijd blij dat het zo ook een keer in de Bijbel staat, in zo'n korte zin. Wat meer is, die ook opgewekt is. Ik bedoel, dat kan wel uitgelegd worden, maar ik ben blij dat het niet hoeft, want het staat er gewoon. Hè? Hij is opgewekt, dat is meer dan dat hij gestorven is. En daarna staat er, die ook ter rechterhand Gods is. Onder verwijzing naar in de eerste plaats de uitspraken uit Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. En onder enzovoorts te verstaan al die nieuwtestamentische aanhalingen van dezezelfde Psalm 110, vers 1. Als beschrijving van de hemelvaart van Christus, zijn verhoging, zijn verheerlijking. Hij is ook ter rechterhand Gods. De Hebreeënbrief voegt daaraan toe dat hij daar de positie heeft van hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dat hij voor ons bidt als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hier staat gewoon, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Staat in mijn Bijbel een verwijzing bij naar Hebreeën 7 vers 25... Die is, dacht ik, juist, even voor de zekerheid kijken. Ja, want daar staat over Christus, vers 24 van Hebreeën 7, dat hij in der eeuwigheid blijft. Hij heeft namelijk een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dit bidden wordt toegeschreven hier aan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Hebreeën 7, vers 25. In Romeinen 8 wordt het toegeschreven aan Christus in vers 34. En in vers 26 en 27 wordt het toegeschreven aan de Heilige Geest. Waarom ook niet? Het is in de praktijk 3 keer hetzelfde. Dat wil zeggen, het is Christus zelf die onze belangen behartigt. Daarnaast wijs ik erop dat dit woord voor bidden alleen in deze 3 schriftplaatsen voorkomt. Er zijn nog veel meer woorden voor bidden, maar dit woord komt alleen in deze 3 schriftplaatsen voor. Plus Romeinen 11, vers 2 is het, geloof ik. Even kijken. Romeinen 11, ja, Romeinen 11 vers 2, waar het vertaald is met aanspreken. Maar daar gaat het over Elia die God aanspreekt tegen, dan wel over, Israël enzovoorts. Maar daar ga ik verder niet op in. Maar dan heb je meteen alle schriftplaatsen gehad waar dit woord voor bidden gebruikt wordt. Met andere woorden, deze drie eerstgenoemde schriftplaatsen worden door dit woord ook inderdaad met elkaar verbonden. Het is Christus, het is de Geest, het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar in de praktijk is dat drie keer hetzelfde, alleen met een verschillende woordkeus, omdat die verschillende uiteenzettingen van een verschillende kant komen, zal ik maar zeggen. Maar het is volstrekt dezelfde waarheid. En dit werk van de Geest, waarbij hij onze belangen behartigt, is dus echt niet wat anders dan simpelweg dat hij ons leidt naar die zoonstelling, dat woord dat hier in Romeinen 8 min of meer geïntroduceerd wordt. Dat neemt niet weg dat leiding van de Geest ook soms een heel concrete leiding kan zijn. Ik moet er meteen bij zeggen, omdat het gaat over geest, wil zeggen dat we die dingen niet helemaal nauwkeurig kunnen aanwijzen en nooit met stellige zekerheid naar buiten kunnen brengen. Hoezeer we ook wellicht van die werking van de Geest ook in onze levens overtuigd zijn. Dat is mooi voor u, maar dat moet u mij niet vertellen, want dat zegt mij niks, hè? En andersom geldt natuurlijk precies hetzelfde. Waar ik van overtuigd ben dat de Geest mij leidt, daar heb u geen boodschap aan verder. Zo werkt het namelijk niet, hè? Niettemin doet de Geest dat, en ik zal u dat laten zien uit de schriftplaatsen waar ik lees over leiding van de Geest. De eerste keer, we komen vanzelf weer in Romeinen 8 terug straks. Maar de eerste keer is in Matteüs hoofdstuk 4... Waar staat in 4 vers 1, toen werd Jezus door de Geest weggeleid in de woestijn. Daar heb je de Geest actief, nadat die Geest genoemd is in verband met de verwekking, dan wel geboorte van de Heer Jezus, vinden we die Geest hier vermeld in het begin, of aan het begin van zijn openbare optreden. En het eerste wat de Geest daar doet is lijden. Hoe die dat gedaan heeft, weet ik niet. De Heer Jezus was in ieder geval een profeet. Dus het kan best dat de Heer tot hem zei gewoon, en nou ga je naar de woestijn. Waarom niet? Zei de Heer tegen Elia ook, en tegen Mozes ook. En waarom niet tegen de Heer Jezus? Dat zou ik niet weten, het zou kunnen. Ik weet niet hoe, maar dat het zo is, daar gaat het nu om. Hij leidt, hoe dan ook. In dit geval naar de woestijn. We lezen hetzelfde trouwens in Marcus 1 vers 12. Staat precies hetzelfde. Ik blader wel, maar ik ga niet denk ik al die schriftplaatsen uitgebreid opzoeken. Marcus 1 vers 12, dreef hem de geest uit in de woestijn, staat er. Onder verwijzing naar precies dezelfde gebeurtenissen, uiteraard. En daarna lezen we hetzelfde trouwens ook in Lucas 1, vers 4. Wat zei ik? Marcus 1, vers 12, toch? Ja. Daar stond dreef hem de geest uit in de woestijn. Het was direct na zijn doop, daarmee het begin van zijn openbare optreden. Dat begon met verzoeking. Ik ben bijna geneigd te zeggen, maar ik zeg het nu wat voorzichtig, dat dit een tamelijk voor de hand liggende zaak is in het Nieuwe Testament. Maar eigenlijk ook in het Oude komen we dat ook tegen, dat voordat men de Heer zou dienen, ik heb het uit een brief aan Timotheus, voordat men de Heer zou dienen, zou men betrouwbaar gebleken zijn of zoiets. Nee, er staat dus iets, leg niemand haastig de handen op enzovoorts. Hè. Men zou eerst betrouwbaarheid hebben moeten ontwikkelen. Alvorens men een verantwoordelijkheid kan krijgen, broeder. Zo werken die dingen in de Bijbel. En zo vind je dat in het leven van de Heer Jezus ook daadwerkelijk uitgebeeld. Het begint met de verzoeking in de woestijn. En daarna komt zijn eigenlijke bediening. In Lucas 4 begint het net zo. Hij werd door de geest geleid. Ook meteen na zijn doop. door de geest geleid in de woestijn. Dat is op zich iets negatiefs, maar u weet hoe dat is. Ook verdrukkingen en verzoekingen moeten bijdragen aan onze geestelijke groei. Dat wordt beschouwd als training. En zo wordt het ons ook in verschillende plaatsen voorgesteld. In Romeinen 5 bijvoorbeeld. En niet in de laatste plaats in Jacobus hoofdstuk 1. Waar staat dat die beproeving positief zou uitwerken omdat wij daardoor geoefend, zeg maar getraind zouden worden. Zodat de geest op zijn minst daar gebruik van maakt. Maar het zou best kunnen dat de geest ons inderdaad die kant op stuurt. Hè? Daarna is de duivel die het werk doet. En het aardige daarvan is weer dat het werk van de duivel dus toch positief gebruikt wordt van Gods wegen. Ik hou daarvan. Hè? Van dat soort dingen. Goed, maar leiding door de geest. Daarna vinden we die leiding in Handelingen 1. Het ligt niet zo voor de hand, maar het staat er wel. Die tekst begint met, maar gij zult, en u weet het, wij worden geacht nog steeds Calvinistisch te zijn in Nederland. Ik weet niet hoe dat komt, ik ben nooit geweest, dacht ik, maar vooruit. En als je dan leest, gij zult, dan denken wij dat het betekent, hiermee krijg je een opdracht. Je moet, gij zult, du sollst, enzovoorts. Zo lees ik hem niet, het is gewoon een, laten we zeggen, een aankondiging. Om niet te zeggen een profetie, want dat kan het ook nog zijn, hè. Zo zal het gaan. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Het is eerder een belofte dan een opdracht. Een opdracht kan het al niet zijn, want het is werk van de geest. En er staat, dat de Heer tot de gelovigen zegt, dat het zo zal gaan. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Je kan hem dus ook noteren bij de geest geeft, of is, of geeft kracht, bekrachtigd. Dat is ook een heel rijtje, heb ik ervan staan. Maar er staat bovendien, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u of op u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Het wordt algemeen beschouwd als zendingsopdracht. Ik heb het niet, ik kan het niet lezen als opdracht. Gij zult de geest ontvangen is namelijk geen opdracht. En als het volgende zinnetje luidt, en gij zult, dan is dat net zo goed geen opdracht, maar een aankondiging. Gij zult mijn getuige zijn. Er zat niet anders op. Gij zult mijn getuige zijn. Later lezen wij in Handelingen 2 dat die kracht van de geest over de discipelen kwam. En ze begonnen te spreken zoals de geest hen gaf te spreken. Of zoals de geest hen gaf uit te spreken. En zo is het nou maar precies. Zij werden dus daarmee zijn getuigen. Dat is het werk van de geest namelijk. Gij zult mijn getuigen zijn. En dan staat erachter, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde, als vaststelling van een feit. Ik ontken niet dat die discipelen een opdracht hadden om dat te doen, maar wat ik zeg is dat ik het hier lees als een vaststelling van een feit. Zo zou het gaan. En zo is het ook gegaan. En je leest later niet dat als tot Petrus gezegd wordt dat hij niet meer mocht spreken, niet meer mocht spreken in de naam van de Heer Jezus, dan lees je niet dat hij zegt, maar ik moet, want ik heb een opdracht, dus kijk, ik heb het hier toch bij me, ik heb het hier zwart op i staat dat ik het doen moet. En helemaal niet. Hij zei, wij kunnen niet anders. Dat is een paar hoofdstukken verder, hè, in Handelingen, wat het maar was, Handelingen 4. Wij kunnen niet zwijgen, of wat hij maar precies zegt. Wij kunnen niet laten, staat er, mooi hè, Handelingen 4 vers 20, want wij kunnen niet laten, niet wij mogen niet laten, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Laten zijn dat de woorden van de apostel Johannes in de eerste verse van de Johannesbrief, eerste Johannesbrief, hetgeen wij gehoord, gezien, aanschouwd, getast hebben. Dat verkondigen wij u. En Peter zegt, wij kunnen dat niet laten. En ik heb er geen moeite mee. Ik bedoel, wat moet je daaraan uitleggen? Zo is dat toch? Als dat woord van God in ons levend is, dan kost het toch moeite om je mond te houden? Hè? Nou, soms moet het. Soms is het verstandiger om je mond te houden. Echt wel. Maar in het algemeen geldt, wij kunnen niet laten te spreken. Dat wil zeggen, zodra daar een mogelijkheid is, zouden wij op zijn minst bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, schrijft Petrus, en die blijft dan aan de veilige kant. Maar voor de apostelen zeker gold dit. Hè? Dat wil zeggen, zij zouden de geest ontvangen en op grond daarvan zijn getuigen zijn, of ze dat nou wilden of niet. En bovendien zouden ze zijn getuigen zijn in Jeruzalem, later in geheel Judea, vervolgens zelfs Samaria. U kent de rest van Handelingen. Het evangelie kwam pas terecht in Samaria, doordat de gelovigen in Jeruzalem vervolgd werden. En het waren niet eens de discipelen, schuine streep, apostelen die het naar Samaria brachten. Die moesten er later bij komen om te gaan kijken hoe het daar was in Samaria. Petrus, met name. Zo lees je dat later. Hoe kwam het in Samaria terecht? Nou, hier staat, dat is de werking van de geest. Hoe die geest dat doet, ja, dat weet ik niet. Och, misschien weet ik het ook wel, maar dan hoef ik het nog niet te vertellen. Het wordt in de Bijbel ook verder niet uitgelegd. Het is nou een keer zo. Bovendien, dat het evangelie gepredikt zou worden eerst in Jeruzalem, dat staat in ditzelfde schriftgedeelte in Handelingen 1. De Heer zei, beval hen, vers 4, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten, enzovoorts. Ze moesten daar blijven, zodat het van Gods wegen bepaald werd dat het evangelie voor het eerst openlijk gesproken zou worden hier in Jeruzalem. En daarna moest het naar Samaria, en er was wat meer voor nodig dan alleen een opdracht, om zo te zeggen. Maar het gebeurde wel, en bovendien, maar dat is nog een heel ander verhaal, bovendien, deze volgorde wordt in het Oude Testament al aangekondigd dat het zo zou gaan. Ik bedoel, eerst naar het Joodse land, Jeruzalem, Judea, dan Samaria, stad en ommeland zeg ik altijd, hè? Want het is de naam van een stad, zowel als een heel gebied. Dat is het gebied niet van de twee, maar van de 10 stammen van Israël. En vervolgens, om voor de hand liggende redenen die ik nu niet ga aanhalen, naar het uiterste der aarde, precies zoals in het Oude Testament al menigmaal was aangekondigd. En hoe is dat zo gekomen? Het is het werk van de geest. Want de geest geeft ook daar leiding aan. En dat zullen we later ook zien. Want leest u maar gewoon even met me mee. Verderop in Handelingen. In Handelingen kom ik hierna namelijk terecht in, wat zal ik eens nemen, Handelingen 13. Want we hebben het nou over expliciete uitspraken. Hè? Dus dan moet ik een paar andere overslaan. Maar Handelingen 13... lezen wij dat er in Antiochië, in Klein-Azië, niet in Syrië, dat Antiochië. Dat er in Antiochië, nee, ik zeg het nu verkeerd om, ik moet zeggen niet in Klein-Azië nog, maar in Syrië. Daar in Antiochië waren enige profeten en leraars, Barnabas en Simeon, genaamd Niger en Lucius van Kyrene, Manahen, die met Herodes de Vierde opgevoed was, en Saulus, toen maar weer. Ze hadden er nogal een paar. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, en tot vandaag weten wij nog niet hoe de Heilige Geest dit gezegd heeft. En aan wie rechtstreeks, weten we ook niet. Hoe dat gegaan is. Ja, verzin ze maar. Ik heb er een paar bij de hand. Hoe dat gegaan zou kunnen zijn. Maar het staat niet hoe het gebeurd is. Maar het is wel gebeurd. En zo wordt het achteraf vastgesteld. Hè, dat dit van de geest was. Wat er hierna ging gebeuren. En wat hierna ging gebeuren. Dat weet u. Hier begint wat wij noemen de eerste zendingsreis van de apostel Paulus, die toen nog Saulus heette. Toen zeide de Heilige Geest: zonder mij af, beiden Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, de lieten zij hen gaan. En ze werden uitgezonden door de Heilige Geest, staat er, vers 4. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest. Sommigen zeggen, maar het was toch van die gemeente in Antiochië. En hoezeer je dat ook bewijzen kunt, dat ze uitgezonden werden door de gemeente in Antiochië, de staat zwart op wit, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest. Dat is punt 1. Kwamen zij af tot Seleucië en vandaar schepen zij naar Cyprus en hoe het maar verder ging. En zo begonnen deze reizen van Paulus. Dat is dus inderdaad ook leiding van de Geest in het werk des Heeren in het algemeen, zal ik maar zeggen. Maar ook in het leven, in het bijzonder van Paulus hier en van Barnabas nu nog. Het tegenovergestelde vinden we trouwens ook, namelijk in Handelingen 16, waar wij bij de tweede reis van Paulus zijn inmiddels. Er wordt dan ook nogal eens beweerd dat het nooit Gods bedoeling was dat Paulus aan deze tweede reis zou beginnen, want hij begint niet met dat de Heilige Geest zei dat ze weer op stap moesten. Bovendien, het begon met oneenigheid tussen Paulus en Barnabas. Laatste pericoop van hoofdstuk 15. Ze gingen weer, wilden weer op zendingsreis. Was eigen initiatief, zegt men. En toen kregen ze ruzie, want Barnabas wilde zijn neefje meenemen, Johannes Marcus. En Paulus zei, ja, die is de vorige reis halverwege afgehaakt. Die neem ik nou niet weer mee, want dan verdwijnt hij weer halverwege. Kregen ze oneenigheid. En als we dan nog iets verder zijn, komen we ongeveer bij vers 6. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En voor degene die geneigd zijn de Bijbelse geschiedenis ethisch te verklaren, dat wil zeggen volgens de wet, zo van, wat deed de man hier goed, wat deed de man hier fout, welk voorbeeld moeten wij navolgen, welk voorbeeld moeten wij niet navolgen, en hoe komt het dat dit gebeurde, wat was het dan goed of fout hiervoor, voor hen geldt dan, nou ja, ze werden door de Geest verhinderd, maar het was van begin af aan fout begonnen. Ze hadden meer moeten bidden, meer moeten vasten, meer moeten wachten op wat de Geest zou zeggen enzovoorts. He? En mijn idee is dat nou eenmaal gelovigen in de eerste plaats hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Ze zouden immers zonen worden. Ze zouden zelf een beslissing moeten nemen. Wat ga ik doen of wat ga ik niet doen? In ieder geval, dan moeten ze leren om daarin standvastig te zijn. Het was niet de bedoeling dat we kleine kinderen zouden blijven en wachten tot de Geest dan wel God zelf tot ons zegt, nu moet je dit doen en nu moet je dat doen. Want zo word je nooit volwassen, toch? En verder is het zo dat de Geest zelf, de Heer zelf, aan plannen had met die zendingsreizen van Paulus. En het was nou eenmaal de bedoeling dat zij naar het westen zouden gaan. En niet daar in Klein-Azië, zeg maar Azië, zouden blijven. Dus ze werden van de Geest verhinderd. Dat is wat hier staat. Ze werden van de Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En toen kwamen ze aan Mysië. De enige kant die ze nog op konden, dachten ze. En er staat er, en de Geest liet het hun niet toe. Dus toen reisden ze maar gewoon verder Mysië voorbij. En toen kwamen zij tot Troas, dat is Troje. Dat ligt zo'n beetje aan de westkust van Klein-Azië, waarom het Troje heet. En wat Troje hiermee te maken heeft, dat leg ik u een andere keer uit, want dan krijg ik weer problemen mee. Hè? Ja. Er is heel wat aan de hand met Troje. En er kwam heel wat vandaan overigens. En in dit geval Paulus, Troas, Dat is het oude Troje. Maar hij was aan de westkust van Klein-Azië, zeg maar Turkije tegenwoordig. En u weet hoe het verder ging. Ze konden geen kant meer op. Waren tegen de zee aan, aan het einde van het land eigenlijk. En toen kreeg Paulus een droom, een gezicht. Wat staat er precies? Het is geen droom, heel veel. Een gezicht heet dat. Maar het was wel in de nacht. Een Macedonisch man, die was van de andere kant van het water, het tegenwoordige Griekenland, zeg maar. En die riep, kom over en help ons. En zo gezegd, zo gedaan. Want Paulus besloot daaruit dat de Heer hem geroepen had om daar in Macedonië, dat noemen wij Europa, het evangelie te prediken. En zo is het gegaan. En toen kwamen ze eerst nog bij een eiland der zee. Samothracee, maar dat leg ik een andere keer wel uit. Waarom dat dan zo gaat zoals het gaat. Maar wat we nu bespreken is dat de geest daar wel degelijk leiding aan geeft. Dus nee, je moet die kant op. En waarom dat moest naar het westen. Ja, dat is omdat dat in het Oude Testament staat dat het zo zou gaan. En dat het zo de bedoeling was. Die kant moesten ze op. Maar dus ook in de negatieve dingen. U bent gewaarschuwd, als het niet gaat zoals u wilt of zoals u hoopte, zou u niet maar meteen moeten zeggen, de duivel heeft mij verhinderd. Dat komt ook in de Bijbel voor, overigens. Maar voordat u de duivel de schuld geeft, zou u misschien eens even erover kunnen nadenken of het misschien niet de Heer zelf is die het tegenhoudt. Omdat de Heer andere plannen heeft. Dat kan toch? En dan niet zeggen, dan had ik er niet aan moeten beginnen. Als je niks begint, kan er niks gestuurd of geleid worden. Dat heb ik u wel vaker verteld, hè? Als het ding niet rijdt, kun je sturen wat je wil, maar die gaat toch geen kant op. En de geest zou leiden, zou richting geven, zou stuur geven, maar of in beweging komen, ja, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Dan zou de Heer leiden. Ik bedoel, het Oude Testament zegt, de psalmen zeggen, ik weet niet zo gauw waar, dat je weg op de Heer zou wentelen enzovoorts. En dan zouden al je wegen, of paden staat er geloof ik, al je paden zouden paden des Heren zijn, welke kant het ook opgaat. Maar als je niet beweegt, dan heb je geen weg en dan kan het helemaal niet de weg des Heren zijn. Hè? Gaan zitten wachten, dat is volstrekt onbijbels. Het is trouwens zonde van je tijd en daarmee van je leven. Kom op, in beweging en dan kun je zeggen, we zien wel hoe de Heer het leidt. Maar je zou eerst in beweging moeten komen. Zo was het hier met de apostelen ook. En dan leer je tenminste iets positiefs daaruit. Hè? Maar het is leiding van de geest. Daarna noem ik, even kijken, Handelingen 20 nog maar even dan. Handelingen 20 vers 22. Daar is Paulus onderweg naar Jeruzalem. Dat wordt hem ook nogal eens verweten. Kijk, hier raakt men dikwijls het spoor bij. Want Paulus gaat naar Jeruzalem en onderweg komt hij profeten tegen die tegen Paulus zeggen dat hij het beter niet kan doen. Want in Jeruzalem zou hij gevangen genomen worden en al dat soort dingen meer. En sommigen vinden dan Paulus erg ongehoorzaam. En hoe komt dat? Je komt hier trouwens nooit meer uit, hè, dit soort discussie. Hoe komt dat? Wel, heel die reis van Paulus is één grote demonstratie en heeft in hoge mate een profetische, zeg maar, symbolische betekenis. In die reis wordt gedemonstreerd dat je wel het evangelie kunt gaan brengen naar de Joden in Jeruzalem, maar dat het tot niks zal leiden, integendeel. Het zal hun ongeloof alleen maar groter maken. En Paulus werd dus gevangen genomen en afgevoerd. Het is een illustratie van hoe het ongeloof van het Joodse volk is geworden tot zegen, tot rijkdom der heidenen. Want doordat Paulus in Jeruzalem gevangen genomen werd en verworpen werd, inclusief zijn boodschap uiteraard, kwam het terecht in Rome. En daar gaat het eigenlijk over. moet je aan de Joden dan het evangelie niet brengen? Ja, wel aan de Joden, maar niet aan Jeruzalem. Hè? Moet je dan aan Joden in Jeruzalem niet het evangelie brengen? Jawel, maar je moet er niet bij stilstaan van dit is Jeruzalem. Heeft er niks mee te maken. Is die te moeilijk? Een van de problemen altijd als het over Israël gaat. Hè. Je moet het onderscheid kennen tussen de positie van de individuele mens, inclusief Jood. Dus de positie van van de individuele mens ten opzichte van God, enerzijds. En anderzijds de positie van hele volkeren voor God. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat zijn twee verschillende bedelingen zelfs. Huishoudingen, bedelingen. Als van Israël staat dat het verhard geworden is, geheel of gedeeltelijk, daar gaat het me nou niet om, dan zijn het uitspraken over het volk. Wil dat zeggen dat de Joden dus verhard geworden zijn? Het antwoord is ja, sommigen wel, sommigen niet. Maar in principe is dat voor iedereen verschillend. En terwijl een Jood, de historie bewijst dat, terwijl een Jood simpelweg kan komen tot geloof in de Heer Jezus Christus als zijn verlosser, zaligmaker en dus als Messias, leren we uit de Bijbel dat het volk als zodanig niet tot geloof zal komen en ook niet kan. Maar belet niemand, ook in de Bijbel niet, om het evangelie te prediken, juist en vooral eerst aan de Joden. En dat waren de eerste gelovigen ook, Joden. Maar voor het volk maakt dat niks uit. Mag toch niet zo moeilijk zijn? U kent toch ook het verschil tussen uw eigen persoonlijke omstandigheden, positie en leven en dat van het Nederlandse volk als volk, wat dat ook wezen mogen? Het is toch niet hetzelfde? Iedereen weet, het gaat slecht met dit land, maar met ons individueel gaat het heel goed allemaal. Hè? Het zijn twee verschillende dingen. Dat is niet een tegenstrijdigheid, het zijn twee verschillende dingen. Hè? En zo is het met dit volk ook uiteraard. Hè? Maar goed, het was een beetje een zijlijn. Waar het om gaat, is dat de apostel Paulus wel degelijk in overeenstemming met de wil van God naar Jeruzalem reist. Alleen wordt hem onderweg gezegd dat in ieder geval voor Jeruzalem geen nut zou hebben en voor hemzelf persoonlijk ook niet. Want hem stond heel wat verdrukking te wachten, wordt er gezegd. Maar het is illustratief voor heel onze bedeling, waarin wel degelijk het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Voor mijn part het Joodse volk, maar het Joodse volk komt niet tot geloof, staat zelfs vijandig tegenover het evangelie. En dat is niet het enige volk waarvan dat gezegd kan worden overigens hoor. Maar niettemin, sommigen eruit, en misschien zelfs wel velen eruit, komen tot geloof of kwamen tot geloof. Nou goed, en Paulus zegt dan, neemt afscheid, om zo te zeggen, van de plaatsen waar hij geweest was, met name de oudsten uit de gemeente van Efeze, hier in Handelingen 20. Hij heeft een laatste ontmoeting met hen, zegt ook dat hij ze niet meer zal zien. Hij zegt ook dat hij beiden, vers 21, beiden Joden en Grieken heeft betuigd dat zij zich zouden bekeren tot God en tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is ook allemaal gebeurd. En hij zegt, vers 22, en nu ziet ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem. Was zij gebonden? Nou, niet letterlijk. Uit vrije wil reisde hij naar Jeruzalem. Wat zijn plan daar precies bij was, weten we niet, maar deze woorden zijn voldoende om te begrijpen dat Paulus wist dat hij dit doen moest. Dit was een opdracht van Gods wegen, dan wel, hij werd door de geest gebonden om naar Jeruzalem te gaan. En daar werd hij ook tamelijk letterlijk gebonden en heeft de eerstvolgende 4, 5 jaar in gevangenschap doorgebracht. De eerste in Jeruzalem, daarna in Caesarea, een jaartje of twee. En daarna nog in Rome, een jaartje of twee. En onderweg uiteraard ook daar naartoe. Maar hij zegt, gebonden zijnde door de geest, reis ik naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal. Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mijn banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Dat wel. Maar het neemt niet weg dat de geest zelf hem daarheen bracht, omdat het een functie had in het werk des Heren en in verband met onze tegenwoordige bedeling. En dat moet maar even voldoende zijn. Hierna, na Handelingen 20, zou ik terecht zijn gekomen in Romeinen 8, vers 14 en 26. Daar hebben we vanmorgen bij stilgestaan, dus ik roep ze alleen in herinnering. Romeinen 8, vers 14. Zoveel als het door de geest Gods geleid worden, en er staat er niet, die reizen gebonden naar Jeruzalem, of worden verhinderd om in missie het evangelie te prediken of iets dergelijks. Hè? Zij worden geleid naar die zoonstelling. Want dat is het idee. En dat is ook het idee achter Romeinen 8, vers 26. Even er langs bladeren. Waar de geest zelf voor ons bidt. En vers 27. Daarna lees ik alsnog vers 28 van Romeinen 8. En wij weten, de geest onze zwakheden te hulp komt en voor ons bidt. En wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Geroepen tot wat ook alweer. Er zijn ook een paar woorden, maar het komt altijd op hetzelfde neer. Geroepen tot heiligmaking, dan wel geroepen tot zoonstelling. Of geroepen tot heerlijkheid. Maar liever gebruik ik nu maar weer gewoon de term zoonstelling, want daar komt het op neer. En voor degene die God lief hebben, zouden alle dingen medewerken ten goede. Waarna de vraag is, maar wat is dan het goede? Die aanstelling tot zonen, daar zou de geest ons toch naartoe leiden. Dat is het goede. En voor degenen die God lief hebben, in impliciet hem dienen, zouden alle dingen, met name ook de zogenaamde kwade dingen uiteraard, want de andere is vanzelfsprekend, zouden alle dingen medewerken ten goede. Zouden bijdragen aan onze geestelijke groei, volwassenheid of wat het maar wezen mag. Training. Dat is wat het is. Want ja, als de Heer zegt dat het zo is, dat alle dingen medewerken ten goede, dan zult u begrijpen dat hij dus ook degene is die bepaalt wat dat goede is. Ik denk toch niet dat wij onze eigen doelen kunnen stellen in het leven en dat voor goed houden. En dat dan de Heer alle dingen doet medewerken opdat wij onze eigen gestelde doelen zouden bereiken. God zij dank niet. Nee, God stelt dat doel. En wat het doel is, staat hier ook allemaal in dit hoofdstuk. En daartoe zouden alle dingen medewerken. En daar vind je dus weer een stuk leiding van de geest. Geest die ons leidt naar het goede, namelijk naar die zoonstelling. Datzelfde vinden wij vervolgens ook in Galaten 4. Ik geloof dat we de dag daarmee zijn begonnen. Galaten hoofdstuk 4. Waar dezelfde uitdrukking staat als in Romeinen 8. Vers 15, waar staat in vers 6 van Galaten 4, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons, de geest zijn zoons. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, maar de geest der zoonstelling. Hier heet het de geest zijn zoons. Om dezelfde reden uiteraard. Heeft de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, uitgegoten in uw harten kan ook, uitgezonden in uw harten, die roept, of door welke wij roepen, Romeinen 8, die roept Abba, Vader, eveneens met gebruikmaking van het Hebreeuwse woord, daarmee aangevend dat wij van doen hebben met oud-testamentische begrippen, zoonstelling. Nee, niet met de Romeinse. Ja, ik weet nooit hoe ver ik dat moet toelichten. Kijk, ik zal u wat anders vertellen. Bij die uitdrukking aanneming tot kinderen wordt dik, in de Statenvertaling wordt dikwijls als commentaar geleverd dat onder de Romeinen het nogal eens de gewoonte was dat kinderen werden aangenomen, geadopteerd. En wij weten dat ook uit de geschiedenis, want van sommige bekende figuren uit de geschiedenis weten wij dat het geadopteerde zonen waren enzovoorts. Dat was nogal eens gebruikelijk, om nogal wat redenen, maar daar ga ik maar niet over spreken. En dat heet inderdaad adoptie. Maar dat is niet waar hier in de Bijbel over gesproken wordt. Ik denk ook dat dat ook juist de reden is waarom zowel in Romeinen 8 als hier in Galaten 4 dat die uitdrukking staat, die geest die roept of die zegt of waardoor wij roepen Abba, Vader. Dat woord Abba hoort er helemaal niet in, want het is een Hebreeuws woord. Het hoeft er niet te staan, want het staat er toch in het Grieks achter. En dat Griekse woord heeft men netjes vertaald met Vader. Maar waarom staat het Hebreeuwse woord ervoor? Ook in het Griekse Nieuw Testament dus, hè? Waarom staat een Hebreeuws woord bij? Het enige antwoord kan maar zijn dat het moet verwijzen naar het Hebreeuwse begrip van zoonschap en vaderschap. Niet dat van de Romeinen, of van mij van de Grieken, maar het Oud-Testamentische Hebreeuwse begrip van aanstelling in het eerstgeboorterecht. Aangestelde zonen. Als het niet in het eerste geboorterecht is, worden ze sowieso niet aangesteld, hoor, overigens. En daar gaat het dus om. Het is de link, de verbinding met het Oude Testament. En anders, wat je ook bedenkt, anders is het woord Abba volkomen overcompleet, volkomen misplaatst en volkomen overbodig. Hebben we die nog? Dat is een oud-testamentisch begrip. Precies, waarin aangekondigd wordt hoe dat zit met die zoon van God. Die zoon van God, het zou Israël zijn, Israël is mijn zoon enzovoorts. Ephraim is mijn eerstgeborene, of hoe dat maar heet bij gelegenheid. Zodat als over dit zoonschap gesproken wordt, en roeping tot zoonschap, moet je altijd meteen denken aan die beloften in het Oude Testament. En die roeping, oorspronkelijke roeping van Israël, want ook de roeping van de gemeente staat daar niet los van. Sterker nog, is een van de belangrijkste aspecten van de roeping van Israël. Maar ja, die kan ik niet in twee woorden uitleggen zo, hè. Dat doen we ergens anders in twee jaar of zo. Maar laten we zitten. Maar het zijn wel dezelfde uitdrukkingen. En dan staat er ook meteen achter, zo dan gij zijt niet meer een dienst krijgt. We hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, Romeinen 8. Maar de geest der zoonstelling. En hier staat, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook erfgenaam van God door Christus enzovoorts. Maar het is die geest die ons daarheen zou leiden, de geest namelijk zijn zoons uit vers 6, die ons leidt tot zoonstelling. Nadat je dit gelezen hebt in Romeinen 8, herken je dat hier zo zonder enig probleem. En als je Romeinen 8 niet eerst gelezen hebt, dan moet je dit stukje dus twee keer lezen. Ja, drie keer. Wat moet genoeg zijn, hè? Goed. Ook hier komen wij meteen terecht in Galaten hoofdstuk 5. Dat wil zeggen, bij het idee dat wij als gelovigen door de geest, in de geest, door de geest zouden wandelen. In Romeinen 8 ben ik er snel overheen gegaan, maar ik heb het in ieder geval aangehaald uit het eerste vers, en het lijkt me wel even voldoende. Maar hier in Galaten vinden we het ook. Dat is Galaten 5, vers 16. En ik zeg, Dat wil zeggen, dat staat al in de voorgaande verzen, maar het wordt hier weer een keer samengevat. Ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleesjes niet. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven, lazen wij in Romeinen 8, en dat is fundamenteel hetzelfde. Wandelt door de geest. En eigenlijk moet je dan lezen, en gij zult de begeerlijkheden des vleesjes niet volbrengen. Want dat is wat er staat. Alleen geef ik nu duidelijker het oorzakelijke verband tussen deze twee zinnetjes weer. Men zou wandelen door de geest en als gevolg daarvan de werking des lichaams doden. Dat wil zeggen, als gevolg daarvan de begeerlijkheden des vleesjes niet volbrengen. Maar wandelen door de geest, in Romeinen 8 al, blijkt te betekenen dat men zich door de geest laat leiden. Op de weg, de levensweg uiteraard. En dat woord leiden door de geest staat dan vervolgens letterlijk in vers 18. Hier, dus twee versen verder. Vers 17 geeft toelichting. Vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees. Dat staat in Romeinen 8 ook en in Romeinen 7 trouwens. En dan verder vers 18. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zo zult gij leven. Indien gij door de geest geleid wordt, zijt gij zonen Gods, stond er in Romeinen 8. En hier staat, zo zijt gij niet onder de wet. Die heeft misschien wat toelichting nodig. Hier in Galaten 4, een bladzijde eerder, wordt gezegd dat wet voor kinderen is. En kinderen zijn letterlijk onmondig. Een van de woorden voor kinderen betekent dat ook, onmondig. Dat wil zeggen, ze hebben geen recht van spreken. Dat is een goede reden voor, ze hebben namelijk niks te zeggen. In meer dan één opzicht. En daarom kunnen kinderen dikwijls ook geen gedachten goed onder woorden brengen. Ik ken iemand, maar die zei het over dieren. Die zei, een dier heeft niks te zeggen en is ook zo verstandig om dat niet te doen. Hoewel het voor mijn kat niet geldt, geloof ik. Maar in het algemeen, ze hebben niks te zeggen en ze doen dat gelukkig ook niet. En zo is het met kinderen ook, ze leren pas laat goed praten. Dat is een goede reden voor, daarvoor hebben ze ook niks te zeggen. Kinderen per definitie hebben niks te zeggen. U begrijpt toch de dubbelzinnigheid van de uitdrukking. Ze hebben niet de macht van het woord. Ze hebben niks te commanderen. Dat is waarop mijn kat dan een uitzondering was. Ze die commandeert. Maar vooruit maar weer. Maar voor kinderen is wet. Die zijn namelijk niet in staat. Zijn niet volgroeid. Zijn daarmee niet in staat om verantwoordelijkheid te dragen. Voor hun eigen leven. En in plaats daarvan hebben zij dus wet. Die hen voorschrijft. Doe dit, doe dat. En doe niet zus en doe niet zo. Dat staat hier in Romeinen 4. Neem aan dat u aan één keer lezen wel genoeg hebt dan. Hè? Of Romeinen 4, ik bedoel Galaten 4. Hè? Hier in Galaten 4, ja. En in die zin is een kind per definitie een dienstknecht. Hij staat onder de wet, onder regels. Maar wij die door de geest geleid worden, zegt de apostel Paulus, wij zijn niet onder de wet. Wij die door de geest geleid worden, zijn of worden zonen Gods en dragen onze eigen verantwoordelijkheid. En die kunnen we niet afschuiven op de wet. De populariteit van de wet is hem namelijk hierin gelegen, dat als men onder wet leeft, draagt men geen verantwoordelijkheid. Vandaar dat onze Nederlandse overheid, als er ergens in het land of in heel de wereld wat fout gaat, dan altijd meteen komt vertellen dat alles dik in orde is. Nee, het was helemaal uit de hand, maar het is dik in orde. Is niks op aan te merken, want alles is gegaan volgens de regels. Dat het dan gierend uit de hand loopt, hebben zij geen boodschap aan, als het maar volgens de regels gebeurt. Daarmee schuiven ze hun verantwoordelijkheid af. En daar hebben ze een wet voor nodig. Hebben we die nog? Nou, op godsdienstig terrein is dat precies hetzelfde. Men heeft wet nodig, want dan draagt men geen verantwoordelijkheid meer. Kun je altijd zeggen, maar het staat zo geschreven, zo moest het. Bevel is bevel. Is dat Nederlands? Soms wel, maar goed. Dit was de regel, enzovoort. En daarna krijg je dus altijd het gedoe dat de regels veranderd moeten worden. Maar dat is weinig principieel, denk ik altijd maar. Hè. Blijft hetzelfde. Hoe de regels ook zijn, er zijn altijd omstandigheden die zich niet in de regels laten vangen, of die niet voorzien waren, enzovoorts. Maar het probleem is, we hebben geen behoefte aan wet, ook niet godsdienstig. Wij hebben behoefte aan mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Die bereid zijn hun nek uit te steken, enzovoorts. Dat is het. Nou goed. Dat is wandelen door de geest. En als men door de geest geleid wordt, dan is men niet onder de wet uiteraard. Dan wordt men geacht volwassen te zijn. Het verhaal gaat trouwens verder in vers 25. Indien wij door de geest levend geworden zijn, of van de geest leven hebben ontvangen, want dat is de strekking van die uitdrukking hier. Indien wij door de geest leven, zo laat ons dan ook door de geest leven in de praktijk. Dat wil zeggen, door de geest wandelen. Dat onderscheid, dat komt wel vaker in de Bijbel voor en we lezen er helaas ook overheen. Hè? In Romeinen 6 citeer ik altijd dat er staat, de genadegift Gods is het eeuwige leven. En dan vertel ik erbij dat uit het verband blijkt dat dat eeuwige leven niet maar de uitdrukking is voor het ontvangen van eeuwig leven, eenmalig. Zo van, dat hebben wij al ontvangen, die genadegift Gods. Maar uit het verband blijkt dat het gaat om het leven van alle dag, onze wandel. Dat ontvangen we uit de genade Gods en daar gaat het over. In de context, in het verband van dat hoofdstuk, lees het maar na. We hebben leven ontvangen, opdat wij zouden leven in de praktijk. Of zoals het geschreven wordt aan Timotheus, wij hebben het leven, was Timotheus, gelooft wel, wij hebben het eeuwig leven ontvangen, maar Paulus schrijft aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Niet omdat hij het niet had, maar juist omdat hij het wel had. Het zou ook geleefd worden. Ik denk niet dat ik voor mijn beurt praat als ik zeg, er zijn veel mensen die eeuwig leven hebben ontvangen, maar er zijn er veel minder die het eeuwige leven ook leven. Ze hebben het, maar het ligt ergens in de kast. Goed opgeborgen, goed bewaakt. Al was maar om er niet aan te hoeven komen. Maar men zou er naar grijpen, het zou in de praktijk geleefd worden. En dat is wat hier ook staat. We hebben, indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Het grijpt natuurlijk terug op hoofdstuk 3. En het begin trouwens van hoofdstuk 5, waar het idee is dat we door de genade Gods en door geloof eeuwig leven hebben ontvangen. En dat wij daarna ons niet onder de wet zouden plaatsen, maar ook daarna uit geloof en door de geest zouden wandelen. Logischerwijze. En dat is wat hier gezegd wordt, maar het heeft alles van doen met dus de leiding van de geest. Ander woord, het voorbeeld van Christus. Wij zouden navolgers van Christus zijn. Dat is de subtiele wijze waarop wij worden onderwezen. Maar het is ook de reden waarom de Heilige Geest ons leidt in heel de waarheid van Christus. Dat wil zeggen, die doet ons Christus kennen, opdat wij in ons leven Christus als voorbeeld zouden hebben. En het belangrijkste voorbeeld is opnieuw, hij hield zich aan het woord Gods. Juist en vooral in de beproeving. Het enige antwoord bleef, er staat geschreven. Nou ja, dat is leiding van de geest dus. Daarna lees ik nog, even kijken. Ja, 1 Petrus 4. Nog steeds in verband met leiding van de geest, lees ik 1 Petrus 4. Waar in mijn Bijbel boven staat, leven en lijden als christenen. 1 Petrus 4. Waar staat vanaf vers 12? Geliefden, houd u niet vreemd, verbaas u niet over. Houd u niet vreemd over de hitte, de verdrukking, staat er dan in de vertaling bij, onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Nou ja, het overkomt ons wel. Maar het is niet vreemd, staat er. Hè? Zo begon de bediening van de Heer Jezus, in het Bijbelverslag althans. En zo gaat het met ons ook. Maar verbaas u daar niet over. Vers 13. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, en ik hoop dat u de woorden van Romeinen 8 herkent, zo wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Want indien wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. De heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, heet dat in Romeinen 8. Nog een keer vers 14. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, niet indien gij gesmaad wordt, hè. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en van God, dat wil zeggen, die geest der heerlijkheid heet ook de geest van God, rust op u. En wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt of wordt gij zalig, want de geest der heerlijkheid rust op u. Wat elders heet de geest Gods, de geest van Christus, de geest der waarheid en de geest der zoonstelling, heet hier de geest der heerlijkheid. Waarom zou dat nou wezen? Omdat zo'n stelling nou eenmaal heerlijkheid inhoudt. Daarom zijn wij geroepen tot heerlijkheid. Dan wel geroepen tot zo'n stelling. Het is hetzelfde. Het is de heerlijkheid van de Zonen Gods. Die uitdrukking staat ook in Romeinen 8. Ik geloof niet dat ik hem gelezen heb. Of moet heel snel geweest zijn. Hè? De heerlijkheid der Zonen Gods. Daar gaat het over. Dat wil zeggen, hier wordt dus wel degelijk gesproken over de geest die ons leidt tot heerlijkheid. Daarom heet hij de geest der heerlijkheid. En hoe wij tot heerlijkheid komen, is door ondanks de verzoeking, beproeving, of hoe het maar heten mag, de verdrukking, de hitte wordt het genoemd, gewoon vast te houden aan het woord Gods en aan de beloften Gods. En dat is wat het is. En als wij dat doen, dan weten wij zeker dat dit het werk van de geest is. Dat de geest aan en in ons werkt en vermoedelijk ook wel degelijk door ons. Want hoe je dat ook keert of bent, je kunt erover filosoferen, wat je maar wil. Maar als je in essentie moet zeggen, dat wil zeggen, de kern moet raken van wat de Heer doet nu. Dan moet je niet gaan zeggen, hij leidt ons naar zus of hij leidt ons naar zo. Of het is een werk van zaligmaking, heiligmaking, wat je het allemaal moet uitleggen. Je kunt gewoon zeggen, wat hij doet is, hij spreekt. En wij luisteren. Dat is de essentie van heel ons leven, van heel ons wezen, van het werk van de Heer aan ons. Hij spreekt. En hij roept ons. En wij zeggen, spreek Heer, want uw knecht hoort. En iets anders is het niet. Als je daarna vraagt, maar waar moet dat spreken van God dan toe leiden? Dan kom je terecht bij, nou ja, dat moet ons leiden naar volwassenheid. Het moet ons bekwaam maken, het moet ons onderwijzen, het moet ons trainen. En het moet ons geschikt maken voor onze toekomstige positie. In heerlijkheid uiteraard en ook in eeuwigheid uiteraard. En het is de enige manier waarop de Heer zijn werk doet. Dat is altijd zo geweest, dat zal ook zo blijven. Hij doet het door de adem zijns monds, door zijn woord. De essentie van geloof is onderwerping aan dat woord van God. En daar komt alles uit voort. Het is een kracht Gods, het is de kracht Gods. Kortom, het is kracht Gods tot zaligheid in de breedste betekenis van het woord voor een ieder die gelooft. En daaraan zouden wij uiteraard trouw zijn en ons daaraan onderwerpen. En daarna krijgen we nog heel wat andere termen die gebruikt worden voor dit werk van de geest. Maar in wezen verandert de inhoud niks. Dit is wat de geest doet. Hij leidt ons en hij doet dat in de eerste plaats door te spreken. En daarna werkt het uit doordat wij luisteren en de consequenties trekken uit wat hij zegt, wat hij spreekt. Tot en waarin hij ons leidt. Wij geven het woord aan broeder Bos.